De Stroom.
Ik ben Humberto Tan en welkom bij een nieuwe aflevering van Warming Up. In deze podcast warm ik in de 11 weken in aanloop naar het EK voetbal op door terug te blikken op 11 historische EK-wedstrijden van Oranje. In elke aflevering van deze podcast duik ik met een legendarische Oranje International in een onvergetelijk EK-duel. Elke aflevering duurt 1 speelhelft. 45 minuten dus. In deze aflevering gaan we naar 2004. In Madrid worden 191 mensen gedood bij bomaanslagen van Al-Qaeda op treinen. De Nederlandse hulpverlener Arjan Erkel, die werd ontvoerd in Dagestan, wordt vrijgelaten. Prins Friso trouwt met Mabel Wisse-Smith. En de hits van die tijd zijn Yeah van Usher, Lil Jon en Ludacris. Afscheid nemen bestaat niet van Marco Borsato. En Fuck It van Eamon staan allemaal hoog in de hitlijsten. Deze man waar ik mee ga praten speelt op dat moment bij Inter in Italië. Hij reist met het oranje van bondscoach Dick Advocaat naar Portugal. Dit is het toernooi met de beruchte wissel van Robben voor Bosveld tegen Tsjechië. En dit zal het enige eindtoernooi worden waarop deze man actief is. Daarom duiken we in 2004 met Andy van der Meijden.
Bent die man is er alweer.
We hebben altijd tijd, hè?
Ja, hè?
Ja, altijd. Ik ga niet van te laat komen.
Oh, ik ben heel van te laat.
Komt de Ajax. Die Adriaanse toch? Die is helemaal gek, joh.
Nou, laten we dan maar snel gaan opnemen dan.
Damn, jij bent gewoon te goed, man. Je bent gewoon een half uur te vroeg.
Ja, man. Nou, doe rustig aan, want ik heb... Straks moet ik naar Almere, dus om 3:30.
Oh.
Dus ik heb nog tijd zat.
Andy van der Meijden. Je hebt het gehoord, hè? Wat we gaan doen. We gaan het hebben over Nederland, Tsjechië 2004. Even je paspoort. Andy van der Meijden. 30 september 1979, 41 jaar. Vitesse 1892. Ajax, uitgelicht naar Twente, Inter, Everton, PSV. En je bent te vroeg. Ik had een heel plan, jongen. Het plan was, je komt binnengelopen. En terwijl je binnenloopt, dan gaan we meteen beginnen. Ja. Je ziet in die kleedkamer hoe het eruit ziet hier. De opstelling hangt hier. De teamfoto hangt hier. Maar je bent gewoon freaking een half uur te vroeg. Waarom ben je zo vroeg?
Ik ben altijd op tijd, zeg maar. Ik kom door Cor Adriaans heeft mij dat geleerd bij Ajax. En ja, nou ben ik altijd op tijd. Want als ik daar te laat kom, krijg ik op mijn donder van hem. Dus,
ja, maar oké, op tijd is één ding. Maar je bent gewoon een half uur te vroeg.
Ik heb een ruzie met mijn vrouw.
Oh god, 2004. Andy, hoe is het met je verdreven?
Goed, man.
Ja?
Ja, lekker. Niks te klagen. Ga lekker door.
Dit is niet iets wat je vaak doet, denk ik. Om terug te denken aan iets van 16 jaar geleden.
Nee, maar er staan wel heel veel dingen nog bij. Want het was echt wel... legendarische wedstrijd, denk ik.
Ja, hè?
Ja.
2004. Waar was jij toen in 2004? Wat was het voor jaar voor jou? Los nog van die wedstrijd. We gaan zo naar die wedstrijd. Ik ben gewoon benieuwd.
Ik zat Italië, man, toen. Ik zat al een jaartje bij Inter. Niet veel gespeeld.
Ja.
Veel trainers gehad en zo. Was wel moeilijk. Moeilijk jaar. Omdat je gehaald werd door... je werd niet eens gehaald door Cooper. Cooper was toen trainer. Maar ik werd gehaald door de technisch directeur van Inter. Dus die wilde me heel graag hebben. En die trainer, die wist niet eens wie ik was, geloof ik. Cooper. Die werd na een paar maanden weggestuurd. Toen kwam Zaccaroni.
Ja.
Ook moeilijk. Niet spelen. Niet, tenminste, ik viel wel veel in. Maar niet basis. Cooper heeft me zelfs... het eerste seizoen heeft hij me echt heel, heel hard geraakt met de derby. Grootste aankoop van het seizoen. Werd naar 25 minuten gewisseld.
Nee,
ja, man.
25 minuten?
Ja, in San Siro.
Was je zo slecht?
Ja, ze hadden mij gehaald als rechtsbuiten. Maar ik moest ineens... Ik moest Clarence afstoppen. En Clarence loopt alleen maar naar voren. Dus ik kon achter Clarence aan. En dat begreep ik niet helemaal. Dus ik bleef maar een paar keer hangen voor. En ik denk, ja, loop me naar de kloot. Ik ga niet achter hem aan, toch? En toen werd ik eraf gehaald. Ja, man.
Oh, mijn god.
Erg.
Die voel je dan wel.
Ja, tuurlijk. Tuurlijk, je bent de grootste aankoop van het seizoen. En na 25 minuten word je er al afgehaald. Dus dan weet je al van, oké, goed. Die trainer die wilde mij eigenlijk helemaal niet hebben.
Was het logisch dat je werd geselecteerd voor de EK toen?
Ja, weet ik niet. Ik had wel goed... Dat jaar daarvoor bij Ajax was ik echt wel on fire en zo. Ik speelde goed. Wat ik zei, ik viel al veel in en zo bij Ajax, of bij Inter, maar niet altijd in de basis en zo.
Laat me zo zeggen. Was je verrast dat Advocaat je meenam?
Nee, ik was niet verrast.
Oké, want je hoorde er wel bij. Je hoorde bij de beste 20.
Ja,
sowieso.
Zeker. Ja.
Oké. En dan dat toernooi. Nederland-Tsjechië. Gaan we gewoon meteen in die wedstrijd. We gaan heel veel dingen overstaan, want ik wil gewoon echt focussen op één wedstrijd, dat toernooi.
Ja.
Wat voor trainingskamp hadden jullie?
Zo, we hadden echt een lange voorbereiding, man.
Ja?
Ja, het was echt lang. Het was echt, ik denk 6 weken of zo voordat de EK begon. Vier of zes weken zaten we al bij elkaar. En ja, dan elke dag hetzelfde, hè. Ontbijten met elkaar, lunchen met elkaar, trainen met elkaar... en s'avonds weer eten met elkaar, besprekingen. Dus op een gegeven moment kreeg je ook irritaties... omdat je zo lang bij elkaar zat.
Je wordt gewoon moe van elkaar.
Ja, echt, hè. Boah, elke keer diezelfde koppen en zo.
Ja? Ja. Wie was het vermoeiendst toen, voor jou?
Ik ging gewoon irriteren aan kleine dingetjes... waar je normaal gewoon tegen kan of zo, weet je wel. Van, kan je even dit aangeven of dat aangeven? Ik dacht van, pak het even lekker zelf of zo. doe even normaal, hè. Ja, gewoon heel simpele dingen. Omdat je elkaar dag in dag uit ziet... en heel dag met elkaar bezig bent.
Nou heb ik die opstelling hier, hè, van die wedstrijd die jullie hadden tegen Tsjechië in 2004. Ja. Op de goal van de Sar. En dan van rechts naar links, Heitinga, Stam, Bauma, Van Bronckhorst, Cocu, Seedorf, Davids, Van der Meijden, Van Nistelrooy, Robben. Ja. Als je dit ziet, wat een team.
Ja, is niet normaal, hè. Is toch niet normaal?
Is toch niet normaal?
Nee, is echt niet normaal. Wat een naam, joh.
Ja!
Ja, wat een... Zo... Dat, ja, maar dat zeggen ze over een paar jaar ook over nu, over het Nederlands elftal. Maar dit is wel echt top, top, top.
Ja, dit is...
Ja, dit is wereldtop.
Wereldtop, ja. Maar iedereen speelde... Zelfs die nog belangrijk wordt in deze wedstrijd straks. Bosveld speelde in Manchester City bijvoorbeeld.
Ja, ja, klopt. Ja, die viel in, hè, later.
Die viel in, ja.
Ik dacht dat ik liep al naar de kant, hè. In die wedstrijd liep ik al naar de zijkant. En ik speelde echt slecht. Ik had Van Nistelrooy misschien wel 2 keer moeten laten scoren. Maar dan de bal te ver voor me uit. En probeerde ik het weer alleen. Terwijl hij gewoon naast me vrij stond. Dus hij werd helemaal gek van mij. En dat snap ik ook wel. Maar ik raakte echt geen pepernoot. Dus ik dacht van nou... Ik zag die dingen al staan, Bosveld. Ik denk, nou, ik loop maar naar de kant, toch? Ik ging in een keer dat bord omhoog van Robben. Hoe kan dit dan? Het is niet normaal. Dus, maar ik kan ook niet zeggen van, haal mij er maar af, toch? Dat kan niet tegen die trainer. Ik kan niet zeggen van, nee, haal mij er maar af, haal mij er maar af. Want dan was het ook klaar geweest. Maar ik snap ook niet waarom Robben eruit was gehaald, man.
Nee, dat snapt niemand, nog steeds niet. Ook 16 jaar later nog niet.
Nee.
Maar het begon wel goed.
Ja.
Nederland, jullie begonnen echt goed. We beginnen deze opstelling. En dan de 1-0 aan na 4 minuten. Luister maar.
Bijtrap van Robben. Van Nistelrooy staat daar in ieder geval op scherp. Cocu mee. En bij de tweede paal is het doelpunt. Geen buitenspel.
Was dat die steekpas van David?
Ja.
Ja, hè?
Ja.
Op Robben, hè?
Ja. Ja, hij stak hem en Bauer maakte hem uit.
Ja, 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 ja.
1-0.
Ja, ik weet het nog wel. Dat was een goede bal van Edko. Stevig. Hij zag het ook goed en gaf die bal tussendoor Robben. Die goed wegliep. Tussendoor die bal en goal.
Maar als je op een EK dan zo aan zo'n wedstrijd begint, denk je van lekker.
Ja, man. Ja. Dit ook die geluiden die je nu hoort, zeg maar, dat krijg je niet mee, zeg maar, als speler zijnde, weet je wel.
Oh.
Dus ook dat publiek en zo dat helemaal losgaat. Je bent echt bezig met die wedstrijd. Tenminste, ik had het wel. En nu, als ik dat dan hoorde, krijg ik gewoon nog kippenvel. Dacht ik, wauw, man, ik heb daar gewoon gespeeld. Dat is niet normaal eigenlijk.
Ja, maar het mooie is dat jullie. Kijk, zeker in die periode, ik bedoel 2004. Ja. Nou, die waren niet eens topfavoriet.
Nee.
Waren wel favoriet, maar niet topfavoriet.
Ja, het was ook zeg maar. Het liep niet echt top en zo. We wouden een ander systeem gaan spelen en zo.
Ja.
Advocaat. En ik weet nog dat hij tegen Ierland. Ging die 4-4-2 spelen.
In de voorbereiding.
In de voorbereiding. En volgens mij was dat de laatste wedstrijd ook van de voorbereiding. Dat hij ineens om ging slaan.
Mm.
Tenminste, zo heb ik het beleefd. En. Ik zat op de bank en ik speelde wel altijd normaal. En toen kwam die tweede helft, ging die weer 4-3-3 spelen. Maar die wedstrijd speelde ik echt heel goed. Ik speelde zo goed.
Ja.
Echt. Ik liep die bek helemaal van kant en helemaal voorbij. En ik was echt aanwezig. En toen is die weer omgeswitcht naar 4-3-3.
Dus jij bent de oorzaak van dat hij 4-3-3 heeft gedaan op het EK.
Ja, ja.
Maar ik kan me nog herinneren die wedstrijd tegen Ierland. Want jij was echt aan. Je ging er langs, voorzetten. Ja. Vertrouwen had je.
Ja, vertrouwen had ik weer. Ik had weer dat oude, wat ik zeg maar bij Ajax had, dat kreeg ik in 1 keer terug.
Ja.
En ik voelde gewoon weer die energie die ik had altijd.
Ja.
Weet je, dat, en ik was dat terug ook misschien omdat ik dacht van nou moet ik weer laten zien van anders gaat hij 4-2-2 spelen toch? 4-4-2. Dus ik moet wel nu. Anders ga ik de hele dag op de bank zitten. Dus en toen kwam het iets bij me los en toen ging ik en toen is hij weer omgeslagen.
Kijk, en bij de toernooi bij 4-3 werd gespeeld tegen Tsjechië. Met mooie naam ook Tsjechië, met Nedved.
Zo.
Koller, ja, weet je, altijd die mannen speelden mee.
Kalasek ook, toch?
Ja, Kalasek, die speelde ook mee. Ja, weet je, maar wat zei advocaat voor die wedstrijd? Weet je daar nog iets van? Was hij sowieso iemand waar je de speeches van het houdt, of niet?
nee, het was moeilijk te verstaan. Dus goed luisteren. Nee, maar dat, nee, niet zozeer. Maar omdat je ook... Ja, je hoeft eigenlijk niet voor zo'n wedstrijd gemotiveerd te worden. Want je speelt tegen de andere wereldtop. En we wisten, Tsjechië is altijd een moeilijk team om tegen te spelen. En ja, we gingen gewoon ervoor, man. En we gingen ook goed, hè, wat jij net zelf ook al zei. We stonden gewoon 2-0 voor, geloof ik.
Luister naar de 2-0.
Davids naar Robben. Robben nu naar Van Nistelrooy. Van Nistelrooy, 2-0. Nederland op 2-0.
Ja, mooi, man. Ik krijg een kippenvel.
Ja, mooi, hè?
Ja, die geluiden en zo. Ja,
het was na binnen 20 minuten 2-0.
Ja. En dan nog weggeven.
Maar even serieus, hè? Peter Cech in een goal.
Ja.
Bij Tsjechië, niet normaal. Grigera speelde nog.
Ja.
Je had, even kijken, Poborski.
Poborski, ja. Oh, die kon lopen.
Rosicki. Even, Nedved, Galasek, Koller,
ja.
Baros, Schmitzer.
Ja, echt niet normaal. Het is ongelooflijk. Ja. Ja, ik vind het heel mooi ook. Want je bent daar eigenlijk... Nu, omdat je het zegt, ja, dan hoor ik die naam en denk ik, wauw. Je hebt echt wel mooie dingen meegemaakt, man.
Ja, en dat, op dat moment besta ik niet bij stil.
Nee, dan is het gewoon. Dan is het normaal. Dan denk je, oké, grote spelers, oké. Ik speel ook met grote spelers. Ik ben zelf misschien ook wel een grote speler. En het zouden we allemaal wel. Maar als je dan later terugkijkt, wauw, man.
Maar kijk, je staat 2-0 voor. En jij zegt net van, je speelt eigenlijk niet zo lekker.
Mm-hmm.
Maar krijg je geen vertrouwen als je gewoon 2-0 voor staat. Met dit team. Hoe kan je niet?
Ja, wel. Maar ook omdat het gaat steeds verder in de wedstrijd, zeg maar. Omdat dan een actie niet lukt en dan weer een actie niet. En dan weet je wel, gaat het steeds naar beneden, die zelfvertrouwen.
Had je goed getraind?
Ja, man.
Was je fit?
Ik was fit, ja. Ja,
was je mentaal fit?
Ja, weet ik niet. Ik was wel bezig met... Omdat ik daar, zeg maar, bij Inter kwam. Was anders, weet je wel. Ik wilde ook terug naar Ajax al. In het begin van het seizoen. Dus ik moest wel wennen. Ik was echt wennend dat jaar bij Inter.
Kreeg je een beetje steun van die jongens om je heen? Want je gaat toch een beetje praten als je zoveel bij elkaar bent. Of interesseert het ze?
Nee, ik zelf ook niet. Ik was ook gewoon op mezelf, zeg maar. Meer.
Ja?
Ja, ik ging
wel
eten.
Ik kan me niet voorstellen.
Ik ging wel met Patrick altijd. Met Patrick ging ik eventjes zitten in zijn kamer.
Oh ja?
Ja,
ik zal niet zeggen wat Andy voor... Ja, trouwens, ik zeg het wel. Je bent in de podcast. Ik bedoel, jullie gingen lekker roken.
Sigaretje roken. Ja, man.
Ik weet niet
of Patrick dat wel leuk vindt, man. Misschien moeten we dit...
Nee, maar jij ging roken. Je zegt niks over Patrick.
Nee, precies.
Je zegt iets over...
Nee, wel. Klote, sorry.
Ja. Maar wisten ze dat, dat jullie aan het roken waren af en toe?
Ik denk wel dat ze dat wisten, ja, man. Ja. Maar ja, Theo Jansen toch ook bij Vitesse en Ajax.
Frank Rijkaard ook.
Ja, hè?
Ja.
Frank Rijkaard ook, ja?
Ja, Rijkaard, die ging ook roken regelmatig.
Oh.
Wist je het niet?
Nee, wist ik niet, man.
Ja, gewoon even een sigaretje roken, hoor.
Oh, lekker.
Met Johan Cruijff ook.
Ja, maar je ziet het, in Italië is het gewoon ook normaal, hè? Die jongens die voetballen daar, die roken. We zaten een keer op de gang met de Inter-spelers. Kwam Mancini langs. Die gasten zaten allemaal te roken. Ik denk, oh, dan krijgen ze op zijn flikker, hè? Trainer loopt gewoon langs. Hoi, van de rest, zei niks. Ik denk, wat is hier aan de hand? Op de gang in het hotel zaten ze gewoon...
Allemaal te roken?
Ja, een stuk of vier, vijf gasten. Niet normaal.
Ja, maar daar kijken ze toch ook gewoon anders. Ze kijken ook met trainingen. Het is niet zo zwaar, maar als je in de wedstrijd maar staat.
Ja, precies.
Toch?
Ja, alles voor de wedstrijd.
Mij hebt het blooien hier helemaal de tyfus als je in de wedstrijd maar staat.
Ja. Ja, maar dit is echt, die mentaliteit hebben ze gewoon. En ook gewoon, je weet zelf, 1-0 winnen is genoeg. Gewoon afmaken. Voor de rest, het maakt niet uit hoe je wint. Als je maar wint.
Maar luister, Nederland-Tsjechië,
ja.
2004, 2-0 voor... Je zit niet lekker in de wedstrijd. Maar jullie staan met 2-0 voor binnen 20 minuten.
Ja.
Eigenlijk niets aan de hand.
Ja.
Toch?
Ja.
Tot dit moment.
Misverstand bij Nederland. Brengt de Tsjechen gevaarlijk in de aanval. Baros tegen Stam. En de kans. En de goal komt eraan van Koller. Dat kan niet anders. Ach, Nederland. Wat geef je daar een doelpunt weg. En dat moesten we nou net niet doen.
Ja. Ja, volgens mij, wij hadden altijd wel moeite met Tsjechië. Volgens mij in de voorbereiding ook, kan ik me nog herinneren... dat uitspeelden we ook daar, geloof ik, stonden we ook voor. En toen haalde advocaat Van Nistelrooy eraf, geloof ik. Die werd helemaal gek op de bank. En,
met dat flesje. Hij, hij schopte een, een flesje om. Ja.
Ik zat op de bank. Weet je nog?
Ja, dat weet
ik. Ja, maar helemaal gek. Ja. Ik zei dat, doe rustig, doe rustig. Maar ja, dat ging wel tekeer, man. Ook in de kleedkamer daarna. Was
oh ja?
Wel, ja, was wel, was wel eventjes discussie en zo. En, maar dat hoort er ook bij, emotie en zo. Dat is voetbal. Maar we hebben altijd wel moeilijk gehad tegen Tsjechië. En we wisten ook, oké, 2-0 is wel een goede positie. Maar we moesten het eigenlijk uitbreiden naar 3-0. Maar ze hadden zo'n goed elftal ook. Je wist ook gewoon dat ze kansen, ja, dat krijgt iedereen, maar ze hebben die kwaliteit om dat recht te zetten.
Ja, maar weet je, dat is ook zo. Maar zeker op dat niveau, als je als Nederland dan 2-0 voor staat, dan zou je denken, oké, hou rust, hou de bal in de ploeg, speel het uit, probeer nog verder te prikken. Wat wilde de advocaat als je met 2-0 voor staat? Wilde hij dat je doordrukte?
Ja, ik denk...
Of wilde hij dat je gewoon een beetje ging zakken?
Nee, ik denk dat je gewoon je eigen wedstrijd moet spelen zoals je altijd speelt. Aanvallend voetbal en zo. En als wij dan zeg maar het andere gaan doen, dan gaat het juist verkeerd. Dus misschien gingen we wel twijfelen van, hé, wat zullen we doen?
Na die 2-1.
Het loopt er echt in, man. Dat was een moeilijke tegenstander. Ja. Die lange kollen daarvoor in. Dat was sterk.
Zo, 2,88 meter. Ja.
Dat is echt lang.
Maar ja, dan die wissel. Jij zegt al, oké, jij dacht, jij wordt gewisseld. Ja. Maar... Toen komt het bordje van Bosveld, oké, die zie je.
Ja.
En dan komt er een tweede bordje bij.
Ja.
En dat is het bordje van Arjen Robben.
Ja.
Arno Vermeulen, de verslaggever toen, de commentator... die je net de hele tijd ook hoort, die zag het toen zo.
Robben bij Oranje moet eraf. Daar is hij niet blij mee. En het publiek snapt het ook niet.
Ja. Ja,
was... Het buitenontzet, want Robben was levensgevaarlijk.
Hoor dit, is niet normaal, hè?
Ja, je zou kunnen zeggen, hij wordt tegen zichzelf in bescherming genomen. 2 maanden was hij geblesseerd aan die hamstring en 2 keer in korte tijd. Maar het venijn druipt van hem af en dat maakt zo'n gebaar van, wat doe je nou, trainer?
Ja, frustrerend ook voor hem, hè?
Ik zat thuis op de bank, hè?
Zo. En
ik zat... Kijk, je zat te kijken gewoon naar een relaxte wedstrijd. Goals. En ik had het gevoel van, Nederland heeft het in de hand. Het gaat goed komen, dit. Ja, gewoon rustig blijven. Toen kwam dat bordje met Robben. Ik heb volgens mij nog net niet iets aan de televisie gegooid.
Nee.
Ik denk, wat doet die man? Maar even serieus, wat doet deze man? Ik snapte het. Hij was dreigend. Hij was snel.
Ja.
Hij wilde de bal hebben.
Ja.
Hij had voorzetten.
Ja, het gevaar kwam echt van hem af. Dus het is wat anders. Dus nog steeds zijn wij aan het raden van waarom heeft hij hem eraf gehaald, man? Waarom eigenlijk? Wat was zijn plan daar? Wat wou hij doen? Hij extra middenvelden erop om defensiever te gaan voetballen.
Ja, want Bosveld kwam erop. En Bosveld was toen, vond ik, al wat trager.
Ja.
Die was niet heel dynamisch.
Nee.
Dus ik dacht van, waarom? Wat?
Ja.
Patrick zat nog op de bank, ook nog.
Ja. Rafael
zat op de bank.
Ja.
Ik dacht, maar dat was namelijk waarom ze 4-4-2 wilden spelen. Waar hij mee experimenteerde. Matthij Kluivert en Van Nistelrooy natuurlijk wilden laten spelen.
Ja, wel wereldspitsen. Als die twee aangaan, hé.
Even serieus.
Oh, dat was het. En die gaan blijven thuis zitten, vriend.
Maar dit is toch niet normaal.
Ja, echt.
Maar die bleef ook. Maar het kwam Bosveld erin.
Ja.
Maar wat dacht jij? Kijk, jij zegt net van, oké, je gaat niet zeggen van, haal mij er maar af.
Nee.
Maar dacht je niet van,
Ja, tuurlijk. Hier aan de hand tegen. Klopt dit wel, dat bordje? Ik dacht, nou, maar ik liep echt aan de hand. Ik dacht, je speelt slecht en die gaat eraf, man. Je bent echt niks waard. Dus ik liep al rustig zo. En een keer kijk ik, was het 11, hè? 11 was mijn Robben eraf, ja. Ja, niet te begrijpen, nog steeds niet. Wat jij zei ook, hij was dreigend. Het gevaar kwam van hem vandaan. Ook voor het Nederlands volk en zo. Dus heel raar. Dus, maar ik denk dat hij advocaat dan had gedacht van... Oké, we gooien het op slot met Paul op het middenveld.
Ja?
Extra slot op de deur. En Paul was wel zeg maar een loper, niet een hele snelle. Maar die bleef wel gaan.
Goede tegenhouder, voor de ploeg.
Ja, precies, voor de ploeg, ja.
Maar ja, dan gaat Robben eraf.
Ja.
En dat zal je net zien, hè?
Koller legt hem terug. En wat een doelpunt. 2-2 door Barros.
Barros, ja.
Ja, het is pijnlijk voor Oranje, maar het is wel een heel mooi doelpunt.
Ja, dan word jij gewisseld 6 minuten. Even kijken, 8 minuten later. Dit is de 71ste minuut, Barros 2-2. En in de 79ste minuut ga jij eruit. Weet je nog voor wie?
Voor Patrick?
Nee.
Dat weet ik.
Michael Reiziger.
Oh, ja. Dus we stonden, even kijken, 2-2 stond.
2-2.
Dus hij wou 2-2 wou hij houden.
Hij wilde het vasthouden.
Ja, hij wilde die punt pakken.
Nee, ja, gewoon een verdediger erin.
Of hij gooide Michael rechtsbuiten. Want Michael was ook snel, hè?
Ja, maar Michael was geen rechtsbuiten.
Vroeger wel.
Ja, vroeger wel. Maar de laatste keer dat hij gespeeld had, was bij Groningen. Ja. Ging je rechts, half en rechtsbuiten spelen een beetje. Maar daarvan was hij gewoon...
Nee, hij wilde het dichtgooien.
Hij wilde het dichtgooien.
Ja, tuurlijk, hij wilde het punt pakken. Hij voelde ook al aan dat het niet de goede kant op ging. Dus daarom deed hij Bosveld erin, Reiziger erin. Moet je nagaan, ik weet het niet eens meer dat ik gewisseld ben. Hè? Omdat ik alleen maar bezig was met die wissel van Robben.
Je wist niet eens dat je gewisseld was?
Nee, wist ik niet eens meer.
Fantastisch. Ja. Je bent gewisseld.
Ja.
Er was nog een wissel daarna, want Rafael kwam er ook nog in.
Ja.
Die is ook nog eruit. Want Seedorf ging eruit.
Mm.
Voor Rafael van der Vaart.
Ja.
Maar ja, het was gewoon geen houden meer aan.
Nee. Nee, je voelt dat in. Als voetballer zijn, dan voel je van... Oké, shit, man. Het gaat de verkeerde kant op. Je kan eraan doen wat je wilt, maar het gaat gewoon gebeuren.
Barros, en daar komen mensen mee. Heinz, en nee. En ja, daar gaat hij. Nee, toch. Schmitser maakt de 3-2.
Schmitser.
En Nederland hangt aan een heel dun touwtje op het Europese kampioenschap.
Wie stond die linksback ook alweer? Die van... Udinese. Hij speelde bij Udinese. Jan
Kolowski.
Ja?
Ja. Ja, die was Jan Kolowski was dat. Die speelde bij Udinese.
Ja.
Marek Jan Kolowski.
Ja.
Was hij goed?
Ja, hij was, volgens mij als ik de goede vorm heb... dan is hij die linksback van Udinese. Was irritant. Jan Kolowski, hè? Ja.
Ja.
Ja, ja, ja. Die bleef ook maar lopen ook. En die zat heel dicht op je huid en zo. Dus daar hield ik nooit van. Irritante speler.
Oké, maar kijk of je deze nog weet. Nederland, jullie verliezen met 3-2.
Ja.
Die rare wissel.
Ja.
Je gaat van het veld af. Je gaat naar de kleedkamer. Advocaten Van Hanegem komen binnen. Want Van Hanegem was assistenttrainer.
Ja.
Jullie zitten in die kleedkamer. Een beetje zoals we hier ook zitten.
Ja.
En dan, weet je het nog?
Ja, er was volgens mij wel een discussie en zo. En advocaat ging niet naar de pers, volgens mij.
Ja.
Zoiets. Maar weet je, het was echt een heel rare periode. Want er was ook een mol in het team.
Was er een mol in het team?
Ja, man.
Wat voor mol?
Nou, alles wat besproken werd bij ons in de besprekingen van advocaat... stond een half uur later in de pers of op een tv-programma. Dus, en dat werd ook gezegd door de trainer. Dus we kregen in één keer een bespreking zo van... jongens, ja, we hebben een mol in het team. Iemand loopt te lekken.
Jezus,
ja.
Dan vertrouw je elkaar dus niet meer.
Nee, raar. Het is een heel raar.
Dus iedereen gaat elkaar aankijken?
Ja, tuurlijk. Wie zou het zijn? Hey, wie denk je? Ja.
En wie ging het meest over de tong?
Weet ik niet meer.
Ja, wel, dat weet je wel. En die van de meiden, dat weet je wel.
Nee.
Je kan wel zeggen, ik weet het, maar ik zeg het niet. Maar je weet het wel.
Nee, ik weet het echt niet. Maar wat ik zei net, ik was meer op mezelf, toch? Dus
ja.
Ik ging gewoon af en toe bij Patrick. Dan ging ik met Patrick praten. Maar voor de rest eigenlijk niemand. Of Edgar dan. En dan ging ik weer naar mijn eigen kamer. Maar ja, het was wel een hele rare periode. Want wat jij net al zei. Ja, je vertrouwt elkaar op een gegeven moment niet meer. Want je kan niks meer zeggen van... Weet je, misschien komt het toch wel in de pers terecht. Ja, je ging toch oppassen.
Weet je hoe Johan Cruijff dat deed?
Nee.
Cruijff heeft me even wel eens verteld. Bij Barcelona is ook zo'n situatie. Dat ze wisten dat als je vandaag iets zei, stond het morgen in de krant. En met name niet bij spelers, maar bij het bestuur van Barcelona.
Oh.
Dus wat heeft Johan Cruijff op een gegeven moment gedaan? Hij verdacht één speciale bestuurder. En toen heeft hij gezegd tegen die bestuurder, ik zeg maar bij wijze van spreken, ik wil Andy van de Meijden halen.
Ja.
Wilde hij niet helemaal niet. Maar daar zei hij tegen, tegen die man.
En ik zei,
ik wil even bij jou checken, want ik heb het tegen het hele bestuur verteld. En ik wil even kijken hoe jullie erover nadenken. Terwijl hij het alleen maar tegen hem had verteld.
Slim, hè?
En de volgende dag stond dan Andy van der Meijden in de krant.
Ja.
Dus hij teruggaat, zei hij, met de fucking verrader jij.
Ja.
Dat is mijn eigen... Johan Cruijff heeft nooit fucking gezegd, dat zeg ik.
Ja, ja, ja.
Maar je bent een verrader.
Ja.
Want ik wil één, ik ben niet geïnteresseerd in Andy van der Meijden. En twee, ik heb het alleen tegen jou gezegd.
Ja. Dus er kan niemand anders het weten.
Kan niemand anders.
Nee, dus jij bent het.
Ja,
hij is de
dus
mol.
Cruijff was aan. Dus advocaat had natuurlijk kunnen kijken of hij zo'n spel had kunnen spelen met jullie.
Ja.
Want ik weet zeker dat hij vermoedens had.
Ja, tuurlijk.
Kan niet anders.
Ja, zeker.
Toch?
Ja, zeker. Nee, dat had hij moeten doen, ja. Maar misschien was hij wel zo daarmee bezig dat hij dat vergat of zo. Weet je wel, hij was wel een man die temperamentvol, emotioneel en zo. Dus...
Weet je nog die persconferentie waarin... Dat was de volgende dag, want je hebt gelijk.
Ja.
Volgens mij heeft hij niet meteen een persconferentie gegeven, advocaat. Maar de volgende dag was een persconferentie met Van Hanegem.
Ja. Ja, Ik weet het, dat hij hem wou slaan. Ja. Sla ik hem neer. Zo.
Ja, het was een vraag. Wat als hij het nog een keer doet? Dan sla ik hem neer.
Ja.
Nou, er was een plan geweest dat Seedorf eigenlijk wat aan de rechterkant zou gaan spelen. Dus dat was ook een discussie nog. Dus Robben laten staan en dan Van der Meijden draait Seedorf rechts. En de middenvelder erbij.
Dat was dus de mening van Van Hanegem. Maar Dick Advocaat overrulde hem. De apotheose kwam veel later in de persconferentie. Op een vraag van een Engelse journalist. Als het woensdag 2-1 voor Nederland staat tegen de Letten en Dick Advocaat wil weer op dezelfde manier wisselen, wat doet Van Hanegem dan?
Dan sla ik hem neer.
Daarna de training, is er toen iets, weet je of er iets gezegd is op de training daarna? Want dat was geen prettige sfeer daarna.
Nee, ook omdat we zaten met die Mol en zo. En dan die wissel. Ik had ook al gezegd een keer van... toen kwam Marco van Basten al naar voren, geloof ik. Van dat hij trainer zou worden.
Als tijdens, volgen, ja.
Ja, tijdens het EK al.
Oh ja, had hij niet meer.
Ja,
oh,
ja. Ja, tijdens het EK werd al gezegd, ja, Van Basten wordt trainer. En toen had ik gezegd... want volgens mij was het na die wedstrijd tegen Tsjechië of zo. En toen vroegen ze mij, ja, wat vind je van... Van Basten, dat hij trainer wordt of zo, van Nederlands elftal. Toen had ik gezegd, van omdat het zo, dat ik een slechte wedstrijd had gespeeld, zegt hij, als hij me nodig heeft, moet hij maar bellen. Hij moet nu nog bellen, dus had me niet nodig.
Hij heeft je nooit meer gebeld.
Nee, maar dat was volgens mij al tijdens de EK al bezig. Moet je nagaan hoeveel dingen er op die spelers ook afkomen en zo. Weet je wel? Je kon niet
toch lekker... bizar dat je dat tijdens een EK al zo'n vraag krijgt,
ja,
eigenlijk.
Ja.
Jezus.
Ja. Ja, man.
Het is je enige toernooi, hè?
Ja.
2004.
Ja, enigste. Ja. Alles gespeeld, alleen tegen Portugal niet. Toen moest Mark spelen, Overmars. En toen verloren we gelijk 2-0 ook. Dus Mark, bedankt, man.
Toen lagen jullie eruit.
Ja, lagen we eruit.
Toen was het klaar.
Ronaldo, Maniche.
Ja. Ja. Maar dat weet je nog wel goed.
Ja.
Wat je op de bank staat, kon je meer overzicht.
Ja, maar ik had altijd de oogklep op tijdens de wedstrijd.
Maar als je terugdenkt, is het één toernooi.
Ja.
Hoe zie je dat in je carrière? Zo'n één toernooi dat je gespeeld hebt. En ook nog dit toernooi met deze wedstrijd. De legendarische wedstrijd, ja. Natuurlijk, Nederland-Tsjechië.
Ja, ja, dat was ook, die andere was ook wel een legendarische wedstrijd tegen Duitsland. Eerste wedstrijd. Hè.
Ja, zo, gelijk.
Gelijk. Maar ja, dit is wel heel erg mooi dat je zo'n wedstrijd hebt of toernooi hebt gespeeld. Dit is wel... waar het voor doet als voetballer zijnde. Dus ik vond het hadden er veel meer moeten zijn, maar ja, het is wat het is. Dus, maar ik ben blij dat ik die ervaring heb en dat ik dat kan delen, man. Ja.
En dat je later Robben gewoon wereldster ziet worden bij Real en bij Bayern München. Want dat moest nog gebeuren.
Dat moest nog gebeuren, ja. En Rafael was ook nog, Rafael, volgens mij, Sneijder, zoals dat, volgens mij, tenminste, was hij er nog niet eens bij? Of wel? Volgens mij wel.
Ja.
Maar ja, dat zijn allemaal grote jongens geworden.
Want eigenlijk was 2004 een soort wisseling van de wacht.
Ja. Oh. Ja, toen kwamen al wat andere jongens erbij, zoals Heitinga dan. En ja, Robben, Sneijder, geloof ik.
Want Stam was ook al wat ouder toen.
Ja, ja.
Doen we allemaal wel. Van der Sar was wat ouder.
Ja, ja, klopt.
Maar kan je nog... Maar dat ook nog iets. Want kijk, Robben was natuurlijk best jong toen.
Ja.
Dan wordt hij gewisseld.
Ja.
En iedereen in het team denkt hetzelfde. Want wat jij voelt, dat voelt het hele team. Ja. Wat doe jij nou?
Ja.
Dus behalve dat er geen vertrouwen onderling was, denk ik... dat er ook minder vertrouwen was in Advocaat daardoor. Want zie jij je team wel goed als jij dit doet?
Ja, ja, tuurlijk. Maar dat was wel een cocktail van allemaal problemen wat wij hadden tijdens het EK, wat ik net zei, weet je wel. Als je Robben eraf had, dan krijg je spelers ook die onderling gaan praten van, what the fuck, waar is die mee bezig? De pest zit er bovenop. Dan nog die Mol die we hadden, weet je wel. Allemaal dingen, allemaal dat gezeik allemaal bij elkaar. En toch nog, moet ik zeggen... best wel ver gekomen nog met al deze problemen.
Maar ja, dat zegt iets over kwaliteit van het team.
Ja. Ja.
Van Hanegem zegt altijd van ja, je hebt helemaal geen goede coach nodig als je een goed team hebt. Ik geloof daar niet in, maar hij zegt dat altijd.
Mm-hmm.
Maar in dit geval denk ik wel eens, misschien was het zonder coach misschien wel beter geweest.
Nee, ik moet...
Ik overdrijf. Ja. Advocaat is een fantastische trainer.
Zeker, zeker. En een goede man ook. Goede persoonlijkheid.
Ja?
Ja, zeker, man. Ik... Echt, hij is daar heel goed voor mij geweest. En dat vergeet ik nooit meer. En ik zou Advocaat ook nooit neerhalen of zo.
Hoezo is hij goed voor jou geweest? Wat heeft hij gedaan voor je? Door je te selecteren?
Nee, ook ja. Ook, gewoon, maar ook het omgaan met mij en zo. Dus daar was hij ook heel goed in. Dus hij, Ja, je kon goed met mij overweg met dingen die ik... ja, hij gaf me goed gevoel, goed vertrouwen en zo. Dus hij was wel een soort vaderfiguur voor mij of zo. Ja.
Je kijkt vertederd.
Ja, ik vind hem echt een goede man. Een mooie man.
Ja, hè?
Ja, ja, zeker, zeker.
Maar als je het zo'n goede man vindt, dan doet het zo'n beslissing. Kijk, iedere coachmak was een verkeerde beslissing. Dus dat is helemaal niet raar.
Ja.
Maar deze was echt legendarisch.
Ja.
Dan doet het ook wel pijn om hem zo te zien. Want hij heeft er wel pijn van gehad.
Ja, zeker. En ik vond het ook zonde voor hem en zo dat het zo gegaan is. Want dat verdient hij niet. Maar het is, ja, was een hele rare beslissing op dat moment. Dus dat heeft hij gewoon niet goed gezien, denk ik.
Had je iets met Van Hanegem toen? Want hij was assistenttrainer.
Ja, Van Hanegem ook. Die zat ook veel bij die jonge gasten verhalen te vertellen van vroeger. Dat was mooi. Ja, we gingen altijd bij meneer Van Hanegem gingen we altijd naast zitten. En dan ging hij zelf al vertellen over vroeger en dit en dat.
Kan je nog herinneren wat hij voor dingen vertelde?
Ja, nee, niet echt zeer, maar altijd wel over de voetbal, zeg maar. Weet je wel?
Altijd voetbal.
Ja, altijd voetbalminded, altijd alleen maar over voetbal. Vroeger dit en dit. En dan vertelde hij wel eens verhalen en wat ze dan deed en zo. Kleedkamerhumor en zo. Dus dat was mooi, ja.
Was je opgelucht toen het klaar was?
Nou ja, het was wel op een gegeven moment, omdat je ook zo lang bij elkaar zit en zo. Weet je, en er kwamen steeds meer problemen bij. Het was wel best wel apart ook om... we hadden s'avonds nog een etentje. En de volgende ochtend was iedereen weg, weet je wel. Of die gingen die avond al weg na het etentje. En dan kwam je 's ochtends beneden bij het ontbijt. En er was in één keer... er zat er bijna niemand meer. Was iedereen al...
over.
Over en uit, sluiten. En ik kwam advocaat toevallig tegen bij de receptie.
Mm-hmm.
En daar heb ik nog afscheid van genomen. De rest had ik niet meer gezien. Die was al weg of die sliepen nog of wat dan ook. Dus het was in één keer die avond, boem, klaar.
Maar is er dan bij zo'n etentje niet een speech of zo dat iedereen...
Ja, er was wel die avond, mochten de vrouwen er ook bij en zo. Maar ik vond het gewoon raam dat je dan al zo lang bij elkaar bent. En dan 's ochtends denk je van, nou ja, dit is de laatste ochtend bij elkaar. Eventjes nog even zitten, even koffietje of ontbijtje en dan weg. Even afscheid nemen, maar ja, dat was afgelopen.
En dan moest je weer terug naar Inter.
Ja, moest ik terug naar Inter, ja. Ja. Ja, Inter, man. Mooi. Dat was moeilijk. Mancini wilde mij niet laten gaan. Ik speelde toen wel, tenminste daarvoor, bij Ajax en zo. En ik stond ook best hoog als rechtsbuiten, Figo 1. En ik was tweede, hè. Dus qua punten en zo. Dus ik was wel een goede rechtsbuiten op dat moment. En ik wilde al lang weg, hoor, bij Inter. Maar Mancini liet me niet gaan. Die zei van... ik heb je nodig, je bent de beste rechtsbuiten op dit moment. Ik ga je gebruiken, maar hij moet me nu nog gebruiken. Dus. Ja.
Trainers zeggen ook allemaal flauwkul tegen
je. Ja, op een gegeven moment hadden wij iets van 40 contractspelers of zo. Ja, bij Inter geld is geen probleem. En spelen doe je, zeg maar, wedstrijden speel je niet. Met de tweede, je doet gewoon af en toe in laatst een team komen waar je tegen je speelt dan, op het trainingsveld. En voor de rest train je 3 kwartier per dag en mag je weer naar huis.
Verschrikkelijk.
Ja, dus was moeilijk. En ik had misschien wel ook wel professioneler moeten opstellen. Want ik was, zeg maar, niet zoals die Italianen waren. Die gingen 3 kwartier trainen en daarna gingen ze voor zichzelf nog lopen of krachttraining doen. Ja, wij waren dat niet gewend in Nederland. Wij gingen trainen en dan ging je naar boven.
Ja,
weet je?
En liggen.
Liggen, klaar. En dat had ik wel anders moeten doen, denk ik. En, maar je ziet dat nu gelukkig wel echt veranderd, ook met de Nederlandse jongens in het buitenland.
Maar als je kijkt naar het toernooi van 2004, daarna ben je niet meer geselecteerd. Heb je wel gedacht van, ik wil nog wel geselecteerd worden? Had je die ambitie nog?
Jawel, zeker, man. Ik had ook echt moeilijk met toernooien die ik zag op televisie tijdens mijn carrière toen ik nog speelde.
2006 toen, volgende week?
Ja, 2006, 2008 en... ja,
het was het die niet meer, neem ik aan. Dat was je al te oud?
Toen was ik al te dik, zeg maar.
Dat is je PSV-tijd.
Ja, toen rolde ik de hertgang op. Ja, nee, maar daar had ik wel moeite mee, man. Om, zeg maar, het WK te kijken. Want ik wist gewoon, als ik, zeg maar, fit was geweest... en ik had gewoon elke wedstrijd gespeeld... bij mijn club had ik daar ook gespeeld.
Wat was de moeilijkste tijd eigenlijk van jou in die periode, voetballend gezien? Toen je, zeg maar, kijk, er is een tijd geweest dat je niet fit was, dus het is niet zo raar dat je toen niet speelde. Maar ja, het is ook een tijdje gewoon dat je echt wel gewoon fit was.
Ja.
En toch niet of niet genoeg speelde.
Ja, man, het was bij Everton, hè. Dus dat was gewoon, wat jij zei, ik was wel fit, maar ik speelde gewoon niet. Dus moeilijk. Of gewoon tribune en dan naar een wedstrijd kijken. Of ik weet nog, ik speelde West Ham United thuis tegen, weet je, Argentijn. Met die litteken. Hoe heet die nou?
Welke bedoel je? Die met dat in zijn gezicht?
Tevez, Carlos.
Ja. Tevez.
Ja, hij speelde bij West Ham, geloof ik.
Ja.
En wij werden allebei die wedstrijd kregen we de hoogste cijfer van de Sun en zo. Van de kranten en zo. En de volgende wedstrijd had ik gewoon de tribune. Dus ik dacht, ja, maakt ook niet uit wat je doet ook.
Vreselijk.
Ja, dat was moeilijk. Dus dat was echt, dan maakt het ook niet uit als je goed speelt of slecht speelt, zeg maar. Dan gaat hij gewoon kijken naar elke wedstrijd of hij je nodig heeft of niet.
Dus dat wie helpt je dan op zo'n moment?
Nou, niemand. Je moet gewoon jezelf helpen. En
maar kan je
mentaal sterk zijn.
Maar kan je dat, jezelf helpen?
Nee, ik kon het niet dus. Dus daarom ging mijn carrière naar beneden. Dus ik had wel iemand nodig die mij daarbij hielp. Ik had wel mijn zaak waarnemen, maar die belde een keer dan. En dan zei ik van, ja, gaat goed, man, gaat goed. Terwijl het helemaal niet goed ging en zo. Dus dat was wel moeilijk.
Want daarvoor had je wel, bijvoorbeeld Gullit en Van Basten hadden Ted Troost bijvoorbeeld, die ze heel hielp. Een beetje aanraken en therapie. Want ja, die spanning en die stress een beetje weghalen.
Ja.
Maar jij had dus helemaal gewoon niks.
Nee. Ik was... Privé gewoon ook moeilijk en zo, met mijn kind en zo. En ja, dat ging gewoon steeds slechter en slechter ook. Gewoon mentaal was ik gewoon echt zwak. Het was gewoon heel dom Ik dacht ook altijd van dat iedereen tegen me was en zo, weet je wel? Dat is mijn eigen schuld geweest. En als ik dat geweten had, dan had ik het nooit zo gedaan. Maar dat is achteraf altijd makkelijk praten.
Onderschat ik de spanning die erbij komt kijken bij spelers zoals jij toen in die tijd? Want wij denken dan van de buitenkant, lekker salaris, veel aanzien. Je kan doen wat je wil. Je gaat stappen en iedereen kijkt. Oh my god, wat zijn die van de meiden? Weet je, je bent de man, je haar is lekker te lang.
Was dat niet nog maar zo? Nu heb ik een nepruik opgelopen. Het is wel, zeg maar, ja. Mensen vergeten altijd dat voetballers ook mensen zijn, zeg maar. Ook met gevoelens, ook, zeg maar. Na de training hebben ze ook een leven thuis. En dan weet je ook niet wat daar aan de hand is. Dus ik had ook heel veel problemen gewoon. En mensen vergeten, lekker veel geld. Hij heeft geen gevoel. Hij moet gewoon voetballen. Weet je, dat vergeten mensen.
Bek houden en gewoon scoren.
Ja, je krijgt zoveel in de week. Maar je mag geen gevoel hebben. Dus, en dat is wel de fout die mensen maken, ja.
Stel dat je... Dat ga je nooit doen, volgens mij. Stel dat jij nu een speler zou begeleiden.
Ja.
Wat zou je anders doen? Althans, wat zou je tegen hem zeggen wat hij anders zou moeten doen vergeleken met jouw carrière?
Oh ja, zeker niet te vroeg weg uit Nederland. Want het is ook niet...
Zoals Brobby nu.
Ja, Brobby gaat weg, zonde. Maar kijk, Brobby komt ook uit Amsterdam. En die kon hier ook lekker verdienen. Maar hij had al getekend lange tijd geleden bij Leipzig. Dus Ajax was volgens mij een beetje te laat. Maar hij gaat nu... gaat hij daar zitten bij Leipzig en dan... Hij is gewend hier in Amsterdam te zijn. Ik ben benieuwd hoe dat gaat met hem. Verdient heel veel geld daar, maar hij zit wel in zijn eentje. Het is niet even zo van, ik ga even nu naar mijn moeder. Of ik ga even naar mijn matties of wat dan ook.
Maar is het nu niet makkelijker? Want je kan zoomen.
Dus ja, weet ik wel, tuurlijk.
Je kan zoomen, je kan appen. Hij is in jouw tijd.
Ja, nee, dat is ook wel zo.
Je kan
maar
niet appen.
Nee, alleen maar sms'en, man. Het ding bleef maar afgaan. Gek van. Nee, dat is wel zo, natuurlijk. Je hebt FaceTime, Zoom en dat is wel makkelijker, ja. Maar toch, het is... Toch anders dan even naar je moeder rijden of even naar je vrienden. Even lachen en zo, weet je wel. Dus je zou toch vaak alleen zijn. Eenzaam misschien.
Ja, maar goed. Maar wat zou je tegen ze zeggen? Niet te vroeg naar Nederland gaan of niet vroeg uit Nederland gaan?
Nee.
Wat nog meer?
Ja, niet je kop in de wind gooien en denken dat je altijd gelijk hebt. Gewoon echt goed luisteren naar de trainer en zo. Want dat heb ik niet gedaan. En niet denken dat je alleen bent. Er zijn altijd mensen die je kunnen helpen. Als je ergens mee zit... Niet opkroppen van gevoelens en emoties. Maar gewoon met iemand gaan praten, man. Dat is belangrijk. Dat het eruit is.
Jij zegt dit en ik moet meteen denken aan twee spelers. En ik denk van, boah, die zouden dit moeten horen, man. Bazour en Iataren.
Ja.
Die twee.
Ja, zeker.
Freaking veel talent.
Ja.
En toch iedere keer in de problemen komen. Ja. Ik vind het zonde, want ik kan ook niet achter de schermen kijken wat er gebeurt.
Nee. Nee, je hoort veel dingen... Over dan Bazour, dat hij zo vervelend moet zijn of zo. Maar ik denk gewoon als hij met iemand gaat praten... dat het gewoon goed komt met hem, weet je wel. En hij kan fantastisch goed voetballen. Je ziet hem nu weer bij Vitesse, hoe hij daar doet. En dan, er zit toch iets in die jongen wat elke keer waar... Hij krijgt ook wel een stempel op een gegeven moment. Hè. Dan kom je daar niet meer voor af. Dat is heel moeilijk, maar... als hij gewoon goed begeleid wordt, en denk ik wel dat hij heel ver nog kan komen. En Iataren hetzelfde.
Iataren. Ja, want als je kijkt naar jullie team, hè, althans het jullie team 2004, Nederland, Tsjechië, en dan kijk naar die opstelling.
Ja.
Stuk voor stuk, en eigenlijk alleen misschien Bouwman maar niet, wat is de, zeg maar de minste,
ja.
Minst grote naam.
Ja.
Maar eigenlijk allemaal stabiele mensen.
Ja.
Heitinga stabiel, ja. Stam. Van Bronckhorst.
Ja.
Cocu helemaal.
Ja, zeker.
Seedorf. Daaf is onstuimig. Ja. Maar is hem op het veld.
Ja.
Kon je op hem rekenen.
Ja.
Toch?
Wel, 100%.
Van der Meijden, niet helemaal stabiel.
Labiel. Ja, allemaal. Allemaal stabiel en eentje labiel. Ja, man. Zo. Nee, maar ik weet ook niet waarom... Ja, heeft het dan te maken met opvoeding of zo? Ik weet het niet, man. Ik denk gewoon...
Ik denk gewoon talent.
Ja.
Het is ook een talent om stabiel te zijn.
Ja, ook ja. Ook ja, tuurlijk. Ook omdat je anders bent opgegroeid misschien dan anderen. Of weet je, moeilijk gehad en zo vroeger. Maar gewoon kinderachtig geweest in mijn hoofd. Ik ben niet te snel volwassen geworden, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Ik was te lang kind. In mijn gedachten.
En hoe merkte je dat?
Gewoon dat merkte ik later pas, toen het te laat was. Omdat ik gewoon dacht, wat ik net zei, dat alles tegen mij was. En iedereen was tegen mij. En ik had het juist aan het juiste eind. Want ik moest spelen, ik was de beste en zo. Niks van anderen aannemen. Dat is mijn grootste fout geweest, man.
Terwijl je echt wel goede trainers om je heen hebt gehad.
Ja. Ja.
Goede spelers om je heen hebt gehad.
Mm-hmm.
Veel kansen heb gehad.
Ja,
ook gepakt zeker. Ook, hè? Een aantal kansen, want dan word je geen international.
Mm-hmm.
En toch
ja.
Kon je niet retiveren. Of toch kon je dat talent niet eruit halen.
Nee. Ja, dat, ook door de omstandigheden waar je in zit zelf. Dan, zeg maar, als jij stabiel thuiskomen hebt, dan is het in je hoofd, als het in je hoofd goed is, dan gaat het voetballend ook goed. Dat vergeten mensen wel eens. Dus als jij problemen hebt, wat we net zeiden, over stress en zo en over verwachtingspatronen van voetballers. Ja, als jij zeg maar hier in je bovenkamer niet goed bent, dan gaat het op het veld ook niet goed.
Hm. Als jij naar die foto achter je kijkt, hè, waar jij staat, is een wel van een andere wedstrijd. Maar kijk, en je ziet jezelf staan, hè, daar.
Ja, ja man. Ja, mooi.
Wat zie je dan? Want ik zie je staat daar naast Cocu en naast Seedorf.
Ja.
In een lijntje met Van Nistelrooy, Van der Sar, Stam, Cocu, jij, Seedorf staat erbij.
Ja. Damn. Ja, dit is weer wat ik zei al net. Dit is wereldtop. Dit is het beste van het beste. En daar stond ik bij. Dus dat is heel mooi. Maar ik had daar meer moeten staan, zeg maar. Niet 17 keer. Gewoon 70 keer.
Ja. Had jullie de kans, want uiteindelijk ga je eruit en je zegt dat tegen Portugal zat je op de bank. Half,
ja.
Wel half finale nog.
Ja.
Hadden jullie voor die wedstrijd het gevoel überhaupt dat jullie het zouden kunnen redden?
Jawel. Maar
ja, tussen willen en kunnen is twee dingen.
Nee, we hadden het wel, ik denk ook wel dat wij... Maar Portugal was wel heel goed, hoor. Ook op dat moment. Ze hadden Ronaldo, die was net 19, geloof ik. Die kwam net helemaal opzetten. En,
had hij toen al een grote naam? Toen in die tijd?
Want hij speelde bij Man United, geloof ik al. En hij scoorde ook tegen ons, kopbal.
Ja. Ja.
En toen kwam Anis met dat ongelofelijke schot vanaf links. Die legde hem ergens achter Van der Sar. Je zag die bal nooit aankomen.
Je hoorde iemand...
Ja, en dan was het afgelopen.
Ja.
Volgens mij scoorden wij nog 2-1, weet ik niet zeker, maar...
Kreeg je tijdens het toernooi, hè?
Ja.
Krijg je dan ook een beetje mee wat er in Nederland gebeurt? Wat er geschreven wordt?
Ja, want wij hadden Nederlandse televisie, hè? We hadden alle zenders. Dus alle zenders in het Portugal, alle Nederlandse zenders hadden wij ook op de kamer.
Maar keken jullie ook
al? Ja, dus wij konden alles zien. Wij keken ook, want s'avonds had je... Was het
Baarten van Dorp?
Ja, was Baarten van Dorp toen, hè? Ja, nou, en dan ging je kijken. En dan ging het de volgende dag ook bij een meeting... ging het ook weer over die tv-programma's. Van wat daar gezegd werd en zo. En wij kregen ook elke ochtend alle kranten van Nederland.
Waarom?
Dat weet ik ook niet. Ik heb op een gegeven moment Alexander Stapel liggen.
Ja. Maar dat wil je toch helemaal niet lezen?
Nee,
of wel?
Nee, wil je daar niet mee bezighouden? Ik deed dat. Ik ging op een gegeven moment maar wat anders doen. Ging maar een beetje bellen en zo. Want ik ging niet meer kijken. Ik zette hem al aan, maar er is een geluid uit of zo. Dus lag ik op mijn kamer. En ja, dat was het ook.
Maar je zegt ook, nee, voetballers zijn ook mensen. En ik merk ook wel, ik probeer ook niet alles te lezen. Zeker als ik weet dat het niet goed is, dan ga ik het zeker bewust niet lezen. Ja. Als het heel goed is, ga ik bewust wel heel veel lezen.
Alleen maar positief. Ja, doe ik ook. Echt maar, ik zweer het. Ik krijg wel eens dingen op mijn YouTube-kanaal, weet je wel, krijg ik allemaal comments en zo.
Ja.
Maar ik lees dat niet. Ik lees dat nooit. Dan zeggen mensen wel eens tegen me, Andy, heb je dat en dat gelezen? Van wat ze over jou zeggen.
Ja.
Nee, want ik kijk het niet. Het interesseert me niet. En ook op Instagram, als iemand iets negatiefs zegt over mij of zo, blok ik hem gelijk. Ja, weg ermee. Ik wil geen negativiteit in mijn leven. Dus hup, weg. En dat is soms wel slecht. Want daar kan je ook weer van leren, toch?
Klopt.
Ja. Maar
ik herken wel wat je zegt.
Ja. Ja.
Andy, laten we kijken of je een beetje in de glazen bol kan kijken wat betreft het EK.
Ja.
Nederland speelt dus tegen Oekraïne, tegen Oostenrijk, tegen Noord-Macedonië. Ik wil van je weten, wie wint Nederland-Oekraïne, hoeveel?
Nederland-Oekraïne 3-0.
3-0 voor Nederland dus, oké. Okay. Nederland tegen Oostenrijk?
2-0.
2-0, ja. Noord-Macedonië?
4-0.
geen enkel tegengoal.
Nee.
En wie wordt kampioen?
Ga je toch weer naar Duitsland of Spanje, denk ik.
Ja.
Duitsland is ook goed, hè.
Italië was ook niet slecht, hè, tegen Nederland.
Nee, Italië heeft ook wel een goed team.
Engeland heeft een goed team.
Ja, Engeland ook. Je hebt zo, oh, je hebt veel.
Frankrijk. Ik weet het niet, hoor.
Ietje Milaan.
En zelfs Portugal moet je uitsluiten.
Ja.
Echt serieus. Het is echt...
Nederland, man.
Je hebt echt wel 6 of 7 landen.
Ja.
Echt, toch?
Ja, zeker, man. Maar zullen ze ook zo denken over Nederland? Dus zeg maar, journalisten die... Nederland, hè, hebben we ook, hè?
Oeh.
Ja,
zeker.
Dus
dat is lastig.
Ja, is lastig.
Zeg maar, wie wordt kampioen?
Ja, Frankrijk vergat ik wel. Hoe kan ik die vergeten? Poeh, Frankrijk doet altijd mee met toernooien. Dus.
Mm-hmm.
Ja, ik denk wel, dan ga ik Frankrijk... Dan ga ik wel voor Frankrijk weer.
Frankrijk?
Ja. En jij?
Poeh. Ik vind het echt moeilijk, weet je dat? Kijk, ik voel Nederland voel ik minimaal halve finale. Maar dat is ook een beetje chauvinistisch. Omdat als ik kijk naar die ontwikkeling, vooral onder Koeman... en dan ook de laatste wedstrijden onder Frank de Boer... is echt wel beter gegaan.
Ja.
Ik zie dat Depay wordt echt belangrijk. Maar we hebben wel geen Virgil van Dijk.
Oeh.
Dat is wel een dingetje, want je ziet wat bij Liverpool doet, hè?
Ja, man, dat is niet normaal. Zakt helemaal in.
Ja, dat is gewoon...
Ze missen echt die leider, hè?
Snap
hij
je?
Zet alles uit, hè? Geen gezeik.
Dat is gewoon 6, 7 wedstrijden verliezen van de 8.
Ja, oh, ongelooflijk.
Dus dat is wel een ding, van Dijk. Dus daarom zeg ik niet finale, want dat scheelt een slok op een borrel. Maar ik hoop het wel. Maar ik voel heel gek Engeland.
Ja.
Want het is een raar... Ze hebben een paar goede talenten. Oké, okay, ik zeg Engeland.
Engeland, oké.
Okay. Nee, het zou bij uitzonderlijk zijn als dat wel lukken, want...
Wil je er wat opzetten?
Hoeveel? Hoeveel? Ik schrijf het op, hè?
Zeg maar. Zo, 100 euro, doe gewoon.
100 euro?
Voor de fun, gewoon.
100 euro.
Gewoon voor de fun.
Hé, hey, luister, dat is al... Als ik met iedereen 100 euro is, doezoe, hè?
Ja, nou, waarom? Je wint toch wel.
Oké, ik zet er 100 euro op. Ik had Engeland gezegd?
Ja.
Oké.
Okay. Frankrijk, Frankrijk, jij Engeland.
Oké.
Okay. Thanks, man. Leuk.
100 euro. Kan ik dat wel betalen, man? Ik krijg niet eens 100 euro voor deze podcast. Ik krijg niks.
Ik ook niet. Geen eens reiskost.
Nee, niks.
Mooi, hè? Ja, geweldig, man.
Je hebt het fluitje gehoord, hè?
Ja, het is klaar.
Kijk, ik zou je...
Shit, moet naar huis, man. Ik heb ruzie.
Je wilt nog even blijven.
Ja, man.
Kun je nog wel even een shirtje rijden?
Derde helft.
Andy, dankjewel.
Ja, jij ook bedankt, man.
Het was een mooie aflevering over Nederland-Tsjechië 2004. De wissel van Robben. De mol die Andy net genoemd heeft.
Ja.
Advocaat die jou wel goed behandeld heeft.
Zeker.
En het is je enige toernooi dat je gespeeld hebt. Maar je hebt wel ondanks alles goede herinneringen, heb ik de indruk.
Zeker, ja, ja. Apart toernooi was het wel, achteraf gezien. Maar of tenminste ook tijdens de dingen waren veel dingen gebeurd. Maar ik mag denk ik wel trots zijn dat ik dit heb meegemaakt. Maar ik had er wel meerdere moeten spelen, 100%.
Ik ga met je proosten. Maar je hebt helemaal niks te drinken.
Nee, man, dan krijg je niks.
Je luisterde naar de podcast Warming Up over het EK van toen... maar zeker ook over het EK van nu. De muziek is het nummer Suave van Broederliefde... en de clipjes met commentaar komen van de NOS. Dank NOS. En de podcast wordt geproduceerd door De Stroom. En vond je het interessant, boeiend en inspirerend of een combinatie van die drie? Abonneer je en deel deze podcast met je vrienden. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende aflevering.